je hebt natuurlijk soms druk van mensen die in een ruimte zijn. Maar dit was ook nog eens een keer niet tijdsdruk, nog niet dus. Maar gewoon van het materiaal laat het niet toe om nog vaker dit te gaan doen.
Dit is Ritmegevoel. In deze podcast praat Daan Prins met bekende drummers uit de Nederlandse muziekindustrie om te vragen waar hun ritmegevoel vandaan komt. Welkom bij de podcast Ritmegevoel.
Sinds 2017 is hij de drummer van Jet Rebel en hij drumt voor de Nederlandse Karsu. Ja, deze beste man die heeft meer ritmegevoel in zijn linker teen dan ik in mijn hele lichaam. Te gast in deze aflevering van Ritmegevoel is Willem van der Krabbe.
Hey.
Welkom Willem, goed dat je er bent.
Ja.
Ja, ik zeg dat, meer ritmegevoel in je linker teen dan in mijn hele lichaam. Ik kreeg een beetje dat gevoel toen ik bij een optreden van jou samen met Jet Rebel en de hele band was. Dat was in Tivoli in Utrecht, 23 ja. november, tijdens de clubtour. Ja, het swingt zo, het klikt, alles klopte voor mijn gevoel aan die show.
Nou, superleuk om te horen. Ja, ja, nou, ik weet niet of ik meer ritmegevoel in mijn linker teen heb dan jij. Maar nee, maar het is leuk dat je, en lief dat je dat zegt.
Ja. Ja. Heb je dat gevoel ook tijdens het optreden of zo? Op een of andere manier moet je toch een soort zweven tijdens het maken?
Ja, nou, dat is wel het meest ultieme. Ja, daar streef je elke gig naar om dat te krijgen. Tenminste, ik. Maar dat lukt helaas ook niet altijd. Kijk, dat zweven, dat in het moment zijn en daar helemaal in hogere sferen terechtkomen en niet nadenken over ook maar iets dan eigenlijk over niks dus. Dat is het meest ultieme. Maar ja, dat wil niet altijd lukken. Soms dan denk je wel over je patroon of over je sound of over wat dan ook na. En dan moet je weer terug naar de muziek en gewoon gaan voelen. Tenminste, dat probeer ik.
Is Jet en Jelte wel zo'n band waarbij het inderdaad, waarbij je meer het gevoel hebt dat het is een beetje funky, het is pop, het is ook rock, het gaat alle kanten op. Maar daardoor swingt het wel heel erg en volgens mij de band klikt ook heel goed met elkaar.
Ja, ja, dat gevoel hebben wij ook, denk ik. Tenminste, als ik voor de rest mag spreken. Maar daar werken we ook al heel hard voor. Het is niet zo dat wij voor zo'n clubtour en een show in elkaar knutselen. Eén middag met elkaar afspreken en dan liedjes afspreken en het dan gaan doen. Voor elke show alleen al repeteren we 2 uur. Dus we komen binnen.
Voor de show?
Ja, voor de show.
Dus niet soundchecken, maar gewoon echt repeteren.
Ja, onze soundcheck is eigenlijk een repetitie. Dus onze sound staat. Tenminste, dat is om. Natuurlijk zijn er bepaalde dingetjes die je dan wil tweaken. Maar onze sound staat. En we gebruiken dus die 2 uur, zeggen van 4 tot 6 over het algemeen. Voordat we eten om 2 uur te repeteren. En daarin dus ook 2 uur dingen te checken die of niet goed gingen de vorige avond. Of dingen die we nog helemaal niet hebben gedaan. Of nieuwe dingen die we diezelfde avond willen spelen.
Maar dan ga je gewoon heel de setlijst door, bijna.
Nee, dat niet. Nee, dus het is meer zo van, stel je voor, we willen 2 nieuwe liedjes doen die avond die we nog niet hebben gerepeteerd of die we nog nooit hebben gespeeld, dan is dat het moment.
Oh, oké. Okay.
En daarvoor natuurlijk zit in het geval van deze tour zaten 4-5 dagen waar we gewoon echt letterlijk 12 uur maken met elkaar. En daarvoor zit dan voor mij, voor ieder ook nog eens een keer een letterlijk denk ik 7 dagen van 12 uur aan voorbereiding.
Ja, en dat al 7 jaar lang.
Nou, dat weet ik ook niet. Maar het is wel, je probeert zo goed. Kijk, het ding is denk ik gewoon, in ieder geval voor mij ook, als ik zo goed mogelijk ben voorbereid, dan kan ik zoveel mogelijk genieten en me zeker voelen en fijn voelen tijdens de gig. Dus het is het waard om voor mezelf om het goed voor te bereiden.
Ja, ja. We gaan zo meteen verder praten over Jet en over Karsu, waar je dus ook voor drumt. Toch even beginnen bij het begin. Je eerste herinnering aan een drumstel, wanneer was die?
Ja, heel goed. Dat weet ik nog. Ik weet niet of dat de eerste herinnering was, maar ik zat op trommelles. Want ik kom uit Brabant en daar kreeg je niet zomaar drumles. Nee, dan moest je eerst 1,5 jaar op een oefenpetje trommelen. En dan moest je A-examen doen en daarna mocht je dan pas een instrument à la drums of marimba of pauken was dat destijds nog kiezen. Dus ik koos voor drums. En ik had toen nog helemaal geen drumstel. En toen weet ik nog, mijn neef, die had een drumstel. En om een avond kwam ik thuis. En toen had hij als verrassing gewoon zijn drumstel bij mij in mijn kamer opgebouwd. En die mocht ik lenen, omdat hij deed er een aantal jaar al niks mee. Dus ik mocht die gewoon even lenen voor een paar maanden. En ik weet nog echt de dag daarna dat ik dus terug uit school kwam en achter dat drumstel ging zitten. En nou ja, na een middag stonden de blaren op mijn handen. Ik kon er gewoon niet van afblijven. En ik geef zelf één dag in de week les. Dat gevoel van die eerste keren dat je je kan herinneren dat je op die toms of op die bekken slaat. En ja. Ik weet niet, dat doet zoiets met je. En het is leuk als je dat gevoel niet kan verliezen. Dat je dat nog steeds blijft houden. Dat je gewoon die passie en gewoon dat indrukwekkend, dat ruigen van die drums nog steeds kan voelen en kan waarderen ook.
En dat gevoel heb je nog steeds?
Ja, en natuurlijk ook soms niet. Laten we eerlijk zijn, ik heb niet altijd... Soms heb je ook een dag dat het even niet zo lekker gaat en dan ook die sound niet kan waarderen. Maar als je dan daaraan terug kan denken voor jezelf en dan weer eventjes terug kan gaan naar dat moment als jong kindje waarin je achter die drums kroop. Ja, dat is daar doe je het dan weer voor.
Ja, want hoe oud was je dan?
Ik was 9 toen ik begon met lessen. En daarvoor had ik nog wel eens een keertje achter een drumstel gezeten. En ja, wist je gewoon niet wat je moest doen.
Maar 9 met drumles of met trommelles?
Nee, met trommelles.
Ja, precies,
Het voordeel daarvan dus wel, toen ik zeg maar op 10,5, om het zo maar te zeggen, achter een drumstel kroop. Dat ik niet, wat ik nu wel doe als docent, niet meer eigenlijk een groove hoefde leren te spelen. Dus ik kon, omdat ik al gewoon met handen al dingen had gedaan en toch waarschijnlijk het ook al een keertje met mijn voet had meegetapt, om het zo maar te zeggen. Ja, kon ik dus al meteen gewoon wel een ritme spelen. Dus ik wil, je kan het tegenwoordig niet meer verkopen om, als iemand op drumles komt, 1,5 jaar op een oefenpadje snare drum etudes te spelen. Maar het heeft me zelf wel heel veel geholpen.
Ja, ook qua techniek.
Ja, ik wil niet zeggen dat ik de meest technische drummer ben. Maar tuurlijk, ja, je gaat er wel op een andere manier van denken ook, denk ik.
Ja, inderdaad. Okay. Ja. Dus daarmee begonnen toen dus wel les gaan volgen toen je een jaar of 10,5 was?
9 dus. En dan tot ik naar het conservatorium ging.
Ja, al die tijd drumles gevolgd veel geoefend op je kamertje. En...
Ja.
Was het zo vrij bij jou om ieder moment van de dag te mogen drummen? Of had je afspraken met de buren en de hele wijk?
Ja, ik had wel afspraken met de buren, maar niet super strikt. Kwam ook mijn buurvrouw, was mijn oma. Dus die kon het wel waarderen.
Dat scheelt.
Precies. En ik denk dat de afspraak was nooit na 8 uur of 9:30 en nooit precies. Voor 10 uur 's ochtends of zo.
Vind ik ook wel redelijk.
Ja, ik ook.
Ja, ja inderdaad. Conservatorium dus, daarna gevolgd.
Ja, dat is misschien ook, tenminste, want ik zeg nu zo van, ja, en toen ging ik naar het conservatorium. Maar toen ik had drumles van mijn drumdocent Rob Jans, heette die. En die vertelde mij eigenlijk... Iets wat ik destijds op mijn 15e, 16e, dus de 3e klas van mijn VWO zat ik toen in ongeveer, niet wist. En dat was dat er iets bestond als een conservatorium. Dat je dus een opleiding kon volgen waar je drummer kan worden, om het zo maar te zeggen. Of in ieder geval professioneel drummer, drumdocent of hoe je het dan ook wil zien. En toen hadden ze op mijn muziekschool hadden ze een vakklas. En dat was moest je auditie voor doen en dan kreeg je extra drumles, kreeg pianoles als je dat wilde en theorieles. Eigenlijk als voorbereiding voor het conservatorium. En je ging een paar keer per jaar ging je naar het conservatorium toe. En ze hadden een samenwerking met Tilburg en Maastricht. En ik ging dus een paar keer naar Tilburg. En dat heb ik dus een aantal jaar gedaan voordat ik de auditie, de toelating ging doen voor mijn eerste jaar. En in die tussentijd ben ik eigenlijk... geënthousiasmeerd en overgehaald bijna een beetje om ook nog een keer toelating te doen voor de opleiding docent muziek. Dus ik deed een vooropleiding jazz drums eigenlijk en dus ook auditie voor dat eerste jaar. En tegelijkertijd in die laatste 2 jaar heb ik me ook voorbereid om auditie te doen voor de opleiding docent muziek. En die opleiding is eigenlijk ervoor zodat je elke muziekdocent op een middelbare school heeft een opleiding docent muziek gedaan, maar ook op een basisschool of ook een speciaal onderwijs. Nou, gewoon om docent muziek te worden.
Ja.
En dus ik was voor beide uiteindelijk aangenomen in mijn eerste jaar. En toen heb ik tijdens dat ik eigenlijk mijn hele muziekschoolcarrière afsloot met de directeur en met mijn drumdocent en weer iemand van het conservatorium heel veel gesprekken gehad. Wat nou de beste opleiding dan voor mij zou zijn. En uiteindelijk heb ik toch voor docent muziek gekozen.
En niet voor jazzdrum.
Exact. En heb dat 4 jaar gedaan. Ook omdat ik dacht dat die opleiding nog heel oldschool was met je moet dan klassiek piano spelen en that's it. Maar je kon en kan nog steeds gewoon een instrument wat je al bespeelde. In mijn geval drums kon je gewoon als hoofdvak soort van doen. En ik kreeg ook nog een keer de kans tijdens het conservatorium om tijdens de opleiding een heleboel praktische vakken te volgen. Extra een soort van omdat ik ook al was aangenomen voor dat eerste jaar. En toen was ik daarmee klaar en toen was het eigenlijk wel ook vrij duidelijk van... Ik was heel blij dat ik nog niet was begonnen in het eerste jaar jazz drums. Want ik had op dat moment dat ik toelating deed, echt te weinig kennis. Dus ik was heel blij dat ik die via docent muziek kon gebruiken om die kennis te vergaren en beter te worden in alles wat er met jazzdrums te maken had.
Want hoe oud was je dan toen je begon?
18, denk ik. 18 okay. tot en met 22, zoiets zal het zijn. Gewoon VWO en dan ben je rond 18 jaar, denk ik.
Ja.
En toen had ik het echt het gevoel en ik wilde heel graag dus nog echt die tijd investeren in mezelf als drummer. En toen heb ik auditie gedaan in Amsterdam, jazzdrums dus.
Ja.
En daar ben ik toen aangenomen in het eerste jaar. En toen heb ik een jaartje kunnen skippen omdat ik alle didactische vakken al had afgerond in die opleiding docent muziek. Dat is een heel verhaal. en na 3 jaar die opleiding gevolgd hebben, heb ik daar mijn diploma gehaald.
Was jazz ook het genre waarbij jij je het meest thuis voelt? Of?
Nee, okay. Nee, absoluut niet. Als in van als je eerlijk gaat kijken hoe ik ben opgegroeid, was dat gewoon met jaren 90 pop.
Ja.
Ja, Nirvana, echt rock, popmuziek uit de jaren 90, begin 2000. Zo dat vond ik gaaf. En af en toe wat de jaren 70 dingetjes tussen. Misschien Tower of Power was bijvoorbeeld echt zo'n band die ik super gaaf vond toen ik op de muziekschool zat. Maar dat heeft dan wel meer link naar de jazzkant, om het zo maar te zeggen. Iets meer het fijnere werk. Maar echt waar mijn intrinsieke motivatie zat als puber was niet per se jazz. Maar ik vond het wel super gaaf. Ja. En ik vond het heel tof om dat aan te pakken en te leren. En ik merkte wel dat ik er heel enthousiast van werd. Ja, en het heeft me heel veel opgeleverd, denk ik, als drummer.
Want?
Nou, omdat het bepaalde uren werken en spenderen op je instrument heeft ik moest die uren maken op dat instrument om daar beter in te worden. En ja, dan leer je wel ook jezelf kennen, wat je goed doet, wat je slecht doet, wat je gaaf vindt om te spelen. En ik gebruik het nog steeds. Ik bedoel, als ik nu als je even heel flauw zegt van een shuffeltje, wat je dan tijdens jazz wat lichter zou spelen, speel ik nu nog precies qua noten hetzelfde bij Jet Rebel, maar dan een stuk harder.
Ja, precies. Dat kan je wel zeggen.
Ja.
Oké, mooi gelijk het bruggetje naar Jet Rebel. Daar ben je vanaf 2017 de drummer van geworden.
Ja.
Daarvoor Rick van Wort.
Nou, eerst nog Kees Schaper ertussen.
Oké.
Okay. Oh. En daarvoor Rick van Wort, inderdaad.
Ja, inderdaad. Nu dus jij al 7 jaar de vaste drummer.
Ja.
Laten we eens even luisteren naar Jet. Het is snel, het is poppy, het is funky, het is ook veel verschillende vormen van drums. Soms elektrisch, wat je tussendoor een beetje hoort met Cold Cold Heart onder andere. Het gaat alle kanten op.
Ja, klopt. Ja, absoluut. Inderdaad, je hebt natuurlijk zijn grotere, bekendere songs.
Ja.
Heeft hij een hele gave plaat gemaakt op cassette, wat heel rauw is geweest. Hij heeft een trio plaat gemaakt. Er waren ook 2 liedjes, naar het Cold Cold Heart, maar ook Perfect Lady, die heel erg Lindrum gebaseerd zijn.
Ja.
En dan allemaal de taak aan jou om dat dan live te spelen. Ja. Dus dat vind ik ook super gaaf. Dat vind ik ook, om daarop terug te komen, zo tof aan zo'n jazzopleiding. Het is zo breed qua stijlen die er onder dat jargon jazz vallen. Dat je, er zit denk ik voor ieder iets wel iets tussen, zeg maar, dat je aanspreekt en waar je je ei in kwijt kan.
Ja, want wat is, hij is ontzettend creatief.
Ja.
Mega muzikaal. Speelt volgens mij alle instrumenten die je kan bedenken.
Ja.
Drums ook, volgens mij. Ja.
Ja, dat is af en toe ook frustrerend. Omdat hij dan donders goed weet hoe ik iets moet spelen. En dan, maar dat is. Nee, dat is, zeg ik met een grapje natuurlijk. Maar dat is super gaaf. Omdat hij dan ook echt gerichte tips of aanwijzingen. Of hij kan het zelfs soms voorspelen hoe hij het wil hebben. Ja,
waanzinnig. Ja. Dus al die ideeën, die komen eigenlijk ook bij hem vandaan. Of het schrijfproces zijn jullie als band erbij betrokken?
Nee. Hij heeft de talent en kunde om alles te bedenken, te schrijven, in te spelen en zelfs op te nemen, te mixen en te masteren inmiddels. Dus hij kan alles zelf. En ja, dat is natuurlijk jaloersmakend dat je dat allemaal kan. En dan zijn er afgelopen jaren een aantal momenten geweest waarin die dan of iemand heeft gevraagd. Bijvoorbeeld, ik heb Amy, dat is een song van hem. En Baby I Need You is een song van hem ingespeeld. Maar in principe had hij dat ook zelf kunnen doen.
Ja, maar waarom vraagt hij dan soms om?
Ja, toch om dan dus, kennelijk had hij op dat moment de behoefte om dan toch dat uit te besteden en de creativiteit van in dit geval dan mij of iemand anders als het de andere keer iemand anders is te ontdekken. Ja, en dat is super gaaf. En dat is niet per se het schrijfproces, maar meer samen uitzoeken hoe je die song dan vervolgens vorm kan geven, drumtechnisch.
Ja. Je nam de drumstokken dus ook over van andere drummers die er al zaten.
Ja.
Hij was natuurlijk wel even bezig. Had je hem daarvoor ook gevolgd al?
Ik kende hem. Je bedoelt Jelte zelf? Ja. Ik kende hem natuurlijk wel. En ik heb ook Rick in die formatie een aantal live shows zien doen. En Kees hetzelfde.
Ja.
En ik weet ook nog heel goed, toen hij mij vroeg. Dat was dus eigenlijk eind 2016, zeg maar, tegen de kerst aan. Toen hadden we in januari met Eurosonic Noorderslag een paar showcases. En mijn eerste echte show die ik met hem speelde, was Ahoy meteen.
Ja, dus, lekker begin.
Ja, dat was een lekker begin. Maar waarom ik het zeg is omdat die show was samen met Rick en met Kees. Dus het was een show waarin de drie drummers die op dat moment met hem hadden gespeeld of speelden, daar zaten. En ik weet nog dat ik tijdens de repetities, want kijk, iedereen had gewoon een gedeelte in de set. Eigenlijk had iedereen een hele set voor zijn rekening. En aan het einde hadden we één set waarin we soms met twee, soms met drie drummers tegelijkertijd dingen speelden.
Waanzinnig.
En ja, dat was echt helemaal te gek. Inderdaad. Maar wat ik ook nog heel goed weet uit die periode is dat ik daar tijdens die repetities zat. Dus ik had eerst met hem samen gerepeteerd met Jet Rebel en de band voor de songs die ik deed. En toen hadden we een repetitie waarin alles samen kwam. En toen keek ik rechts van me en daar zat Kees en links zat Rick. En het zijn allebei echt waanzinnige drummers. Ik geniet oprecht enorm van hun allebei. Het zijn totaal twee eigen gasten die hun eigen ding helemaal hebben gemasterd. Dus Rick helemaal in de soul, pop, R&B, gospel kant.
Ja.
En Kees is echt, wat hij ook nu doet, kan zo zeg maar in de Beatles. En hij speelt bij de Beatle Tribute Band, bij de Analogs. Maar goed, hij hij is dus helemaal into die 60s, 70s stijl. Ja, echt helemaal te gek. En ik zat daartussenin en ik keek dus naast me rechts en links. En ik wist oprecht niet zo goed wat ik daar deed. Van ja, wat breng ik nu hier naar deze band? Wat zij. Want zij hebben het allemaal al. En daar moest ik heel erg in zoeken. En ook vertrouwen op van oké, wat kom ik hier doen? En wat is mijn taak binnen deze band? En moet ik nou iemand gaan kopiëren? Een slechte benaming misschien. Maar toch zal ik daar een beetje van. Ja, moet ik nou iemand gaan nadoen? Of moet ik mijn eigen ding ervan maken? Dat was echt een struggle. En ook daarin gewoon een test voor mezelf van. Ben ik hier wel geschikt voor? En gelukkig uiteindelijk daarin een manier kunnen vinden om mijn eigen spel te vinden ook. En dat toe te passen in de band.
Maar heb je daar dan met hem ook over gepraat? Ja. Van welke rol wil je dat ik neem in de band?
Ja, absoluut.
En wat zei hij dan?
Ja, hij gaf mij dat vertrouwen van ik heb je niet voor niets op deze plek gevraagd. En doe wat jij doen moet. Maar goed, je hebt allemaal. Ik denk dat we allemaal een beetje onzekerheden hebben. En dus dat was even zo'n moment. En helemaal omdat ik tussen twee waanzinnige andere spelers zat.
Maar wat heb jij dan nu een soort van toe kunnen voegen aan de band? Wat Rick en Kees misschien minder hadden? Wat is dan een beetje jouw sausje?
Nou, ik wil niet zeggen wat zij minder hadden. Want ze hebben naar mijn mening niks minder. Ik ben denk ik gewoon heel anders.
Ja, nee, goed.
Ik ben uiteindelijk dus niet. Dat is misschien wel de key geweest. Ik ben uiteindelijk dus niet bezig geweest met wat zij allemaal voor toffe dingen deden. Maar gewoon weer terug naar mezelf en wat ik van die songs maak. En daar meer op vertrouwen.
En wat is dat? Meer jazz toevoegen?
Of? Nee, niet per se, denk ik. Tenminste, misschien zeggen andere mensen denken er anders over. Maar ik denk energie, positiviteit en plezier in het spel. En ook al gewoon een bepaalde... Ik probeer gewoon altijd een pocket en een bepaalde strak te zijn. En iedereen bij elkaar te houden. En daarin een goede richting op te duwen als dat nodig is.
Ja. Nou, over strak gesproken, dan komen we bij het nummertje Stick Together. Want dat vind ik zo'n strakke plaat, ongelooflijk. Some people suffer when the times are bad and even suffer when the times are good. Well, let me tell you, if you're one of those people, I'll tell you what we're gonna do. We're gonna notice the things we're given. We're gonna keep on keeping on. Cause every life is a life worth living if we stick together. Ja, er zit een accent op de hi-hat, er zitten veel fills in. Er zit een stukje open hi-hat waarbij het even wat meer open komt, ook het hele liedje. Er zitten ghost notes in. Nou ja, volgens mij alles zit in dit nummer.
Ja, nou ja, dit is, ja, ik moet een beetje lachen, omdat ik heb zelf wel een goede herinneringen aan deze track, maar ook een goed verhaal hierbij. Dit is het andere liedje waar Jelte mij ooit voor heeft gevraagd om in te spelen op de plaat. En dat was de tijd ook dat hij op tape opnam. Dus ik ging naar hij had me gebeld en van hey, kan je misschien morgen langskomen, want ik wil een liedje trekken en ik wil graag dat jij de drums doet. En het was ook een hele demo fase was deze song. Dus hadden het op akoestische gitaar voorgespeeld en had ik de drumpartij hadden we samen erbij bedacht. En wij gaan die drumopname doen. En op tape opnemen betekent gewoon letterlijk van oké, je moet dan een klik terugsturen over een kanaal. Het is allemaal gewoon echt nog oldschool.
Ja.
Dus we namen wel met klik op, maar het betekent ook gewoon van die tape rolt. En je kan gewoon die hele take moet in één keer goed zijn.
Ja, dat is hem.
Ja, want je gaat niet, tenminste niet al bij de eerste drum take ga je lopen knippen in die tape. Letterlijk en plakken. Dus dat het moest gewoon goed zijn. Nou, er stond na take 2 stond er een goede drum take op. En omdat het ging hartstikke lekker en toen kreeg ik een beetje zelfvertrouwen. En toen zei ik van, ik denk dat ik wel een betere kan. En waarop Jelte zei, weet je het zeker? En ik zei, dat gaat wel goed komen. Dus hij knalt hem aan en ik neem een nieuwe partij over mijn bestaande drums op. En ik maak ergens echt een gigantische fout. En Phil die helemaal niet lekker uitkomt. En zo, shit, oké, nog een keer.
En toen maar je was dus die eerste, die goede kwijt. Take, die was je kwijt.
Die was dus op dat
je
moment
kwijt.
Je had
geen kwijt. Nieuw tapeje meer. Dat geen nieuw.
Nee, okay. Dus die was kwijt. En toen vervolgens de take 4, om het zo maar te zeggen. Ik kan me vergissen. Maar die maakte ik weer een fout. En we gingen een beetje in mijn hoofd zitten van shit, die film moet wel goed gaan. En weer maakte ik dezelfde fout. En na take 4 zegt Jelte tegen me: vriend, leuk en aardig. Maar dit is mijn laatste rol tape in huis. We kunnen maar 5, 6, 7 max keer opnemen op deze tape. Want anders wordt de kwaliteit echt minder. En dan gaan we het straks horen als het mixproces ze moet starten. Dus dat was voor het eerst dat ik echt ook... Kijk, je hebt natuurlijk soms druk van mensen die in een ruimte zijn. Maar dit was ook nog eens een keer niet tijdsdruk, nog niet dus. Maar gewoon van het materiaal laat het niet toe om nog vaker dit te gaan doen. Dus toen... Ja, en toen moest het gebeuren. Dus die take, deze kan ik me nog heel goed herinneren hoe ik me heb gevoeld tijdens het inspelen ervan.
Maar hij is dus een keertje volledig goed gegaan.
Hij was dus goed gegaan toen dus 2 fouten. En toen is de laatste take die je hier hoort.
Dat is deze.
Ja, dat is deze, ja.
Ja, en die is piekfijn.
Ja, nou, ik ben ook heel blij mee. Hoor. Maar het was wel, er zat genoeg stress vooraf om die ook goed in te spelen, ja.
Ja. Kan ik me voorstellen. Maar dit is ook zo'n nummer waarbij ik vooraf zei het swingt. En zeker ook live. Dan zitten er volgens mij ook bij deze. Maar ook bij heel veel andere nummers. Zitten er een extended eind zit eraan. Ja. Of er zitten tussenstukjes in. Er zitten accenten bij. Er zegt weer give me two on the two. En dat soort dingetjes. Maar dat heeft deze plaat op zichzelf al, dit nummer.
Ja, ik snap dat je dat zegt. Hij heeft een soort van live feel. Terwijl het gewoon wel geproduceerd is.
Maar misschien komt dat omdat het een one take is.
Ja, of gewoon, ik denk sommige songs zijn gewoon heel erg... Ik denk dat iedereen met eigen liedjes dat, of zelfs met covers dat heeft. Want sommige liedjes lenen zich meteen goed voor als je je instrumenten vastpakt en je gaat het spelen, dat het meteen ergens op slaat, dat je het meteen voelt. En sommige liedjes hebben gewoon veel meer werk nodig. Dat je het echt moet zoeken in sound of moet gaan zoeken in andere partijen of de juiste partij. En dit is gewoon zo'n song die meteen lekker wegspeelt. Oh, en dat is ook leuk. We hebben trio gespeeld. Dit liedje spelen we super lekker trio. En dit liedje spelen we ook super lekker met 5 of 6 mensen.
Ja, want van de zomer stonden jullie op die festivals gewoon met z'n drieën.
Ja.
Xander Vrienten op de bas. Ja. Jij op de drums. En Jelte op de gitaar en de zang. Maar bij de clubtour stonden jullie inderdaad met z'n zessen.
Ja, vijven. Toen
een gitarist en een pianist er nog bij, toch?
Ja, dus Jasper Sleiderink op toetsen.
Ja.
En Marnix Dorenstein die speelde toetsen, gitaar en zang.
Ja. Ja. Ja, inderdaad. Dus daarbij verschilt soms ook de samenstelling met live. Maar daar komen we dan... Toch? Dat verschilt natuurlijk ook in hoe je dat dan...
Ja, deze, het is eigenlijk iets simpeler dan dat, hoor. We hebben afgelopen jaar trio gespeeld. Sinds 2019, als ik me niet vergis. En voor deze tour wilde Jelt heel graag weer terug naar een vijfmansformatie. Dus met extra synths, toetsen en gitaar en vocals erbij.
Ja. Ja, ja. Dan toch nog even terug naar Stick Together. Je zei, hij had een demootje op zijn akoestische gitaar. Nou, die hoor ik er niet meer in terug, die akoestische.
Nee.
Het drumpartijtje moest ook nog bedacht worden.
Ja.
Hoe is dat dan gegaan? Want daar zit die is best wel dus... Opvallend, de gitaar die zit op dezelfde accenten als op de hi-hat. Er zitten fills in. Best wel een uitgebreide drumpartij.
Ja, hoewel ik dat niet zelf zo heb ervaren of heb bedacht of zo. We hebben dat samen bedacht. Niet dat zo, weet je, dat was niet de bedoeling van we gaan nu eens eventjes een indrukwekkende drumpartij schrijven. Het was meer gewoon die groove die toen, die stond. En die loopt eigenlijk het hele liedje door.
Ja.
En... De variatie die we hebben is in het couplet zit er op die eerste twee kicks. Die toen gaat die hi-hat open en weer dicht meteen. En in het refrein gaat hij gewoon iets, wordt hij iets, die hi-hat wat washier en wat dikker, wat breder, zodat hij wat meer vult. En ja, inderdaad. En ik heb bij deze track inderdaad ook de kans gekregen en ook live om gewoon best wel wat fills te spelen. En het hoefde niet heel open of heel leeg te zijn.
Nee. En die fills die heb je niet uitgeschreven? Want je zei al, die gingen soms tijdens de opname niet helemaal goed.
Nee.
Zit dat dan wel in je hoofd? Of is dat live ook gewoon checken wat...
Nee, tenminste, er zijn absoluut waarschijnlijk fails als je opnames van mij naast elkaar zou leggen die ik hetzelfde speel. En er zijn ook echt wel fails die ik zou uitkiezen omdat die dan... goed passen voor dat moment. Maar in principe liggen niet heel veel van die dingen vast.
Nee.
Nee.
Maar dat is dan ook gewoon live lekker. Ook gewoon even checken. Dat is heerlijk.
Ja.
Ja. Dat is die vrijheid live om een beetje te doen. En te,
ja.
Want dit, dat zijn niet... ze zijn wel strak, maar er zitten ook 16 in die even niet mee worden genomen. Of 8e. Dus ook daarin zit ook weer een bepaalde swing.
Ja, ik moet zeggen dat ik ook hier... Ik zou niet weten hoe ik dit heb... Ik bedoel, ik luister ook niet... Dat is misschien ook het ding. Ik ben dus heel trots als mijn drums lekker swingen of groeven... of hoe je het dan ook wil noemen. En als natuurlijk de drums heel goed passen bij het liedje. En natuurlijk heb je soms wel zo'n feel dat je denkt... Ja, te gek, die is echt helemaal vet. Maar wat ik dan precies doe, het is niet dan dat ik daar dat ik dat dan... helemaal van tevoren bedenk, dat moet daar komen. Dus ik probeer dan ook tijdens het inspelen in de studio soms, als er dan zo'n moment komt om een gave feel of wat dan ook te mogen doen, dan probeer ik daar soms ook niet te veel over na te denken. En juist te kijken van, als ik nou eens hem hier start, of als ik daar vanuit die hoek hem in probeer te zetten, misschien komt er dan wel iets, een beetje jezelf verrassen en kijken of het dan... Of het dan iets oplevert. En meestal, behalve als je op tape opneemt, kan je het dan een aantal keer opnieuw doen.
Ja, ja, inderdaad. Nu is alles weer gewoon digitaal.
Ja,
dat is beter. Dat is beter. Live wordt deze dus ook gespeeld, zeiden we net ook al. Het is een snel nummer. Als ik hem in mijn slaapkamertje speelde, ben ik na 3 keer... heb ik het zuur en het kramp in mijn armen.
Ja, dat heb ik ook hoor.
Ja, toch ook wel. Live moet je... het optreden duurt zo 1 uur en 3 kwartier ongeveer wel. Van Jelte, misschien nog wel langer.
Nee, we hebben afgelopen toer denk ik 2,5 uur. Maar meestal wordt het 3 uur wel aangetikt, ja.
Ja,
ja dat zijn...
Ja, klopt. Ja, ik zet er laag in. Excuse.
Ja, je zet... Nee, maar niet uit. Maar...
ik was een beetje de tijd vergeten tijdens de optreden.
Ik bedoel, het is heel goed als het voelt als 1 uur en 3 kwartier.
Ja, maar het duurt lang.
Ja.
Ja, en je moet wel ontspannen blijven. Hoe doe je dat? Hoe, ja.
Ja, trainen. Echt letterlijk trainen. Dat ging aan het begin ook fout. En dus dat van dan dat je en dat kan zelfs bij een, hoeft niet pers. Ik bedoel, soms dan tikken we die 3 uur aan. Maar het kan ook bij een festival gig zijn die een uur duurt. Dat je dus in je enthousiasme en energie al op 100 of 90 inzet. Terwijl je dan al je kruid verspeelt.
Ja.
En tijdens een show van 3 uur moet je dan heel duidelijk weten waar... ik weet nog, dit is ook, dat is wel leuk ook om te zeggen. Deze tour die jij dus gezien hebt van afgelopen november, december. Had ik soms op mijn setlist zelf staan water drinken. Dat ik dus wist van, en ik moet het niet vergeten om... Dit is het moment om water te drinken. Omdat er ook gewoon weinig tijd is om even een flesje te pakken. En ik had ook een moment waarop ik een banaantje at. Ja. Omdat ik merkte dus ook echt verschil. Dat was op een gegeven moment een grapje geworden, ook bij de crew, dat ze op een gegeven moment ook allemaal bananen gingen neerleggen overal en nergens. Dat was heel leuk. Maar ja, gewoon dus ook echt. En dus goed voor je lijf zorgen. En dus ook daarin trainen, letterlijk sporten, conditie opbouwen. Maar ook als je merkt van, hey, mijn spieren verzuren snel. Ja, hoe kan ik toch ontspannen blijven? Want het kost gewoon heel veel kracht. En ik verzuur en verkramp ook. Maar ook kijken van hoe kan ik dat dan weer vervolgens ontspannen en weer zorgen dat ik niet daar de hele show nog last van heb. Of ja, de hele tour zelfs misschien met een blessure of wat dan ook.
Ja, dat is toch wel in de vorige aflevering met Martin Brummelkamp. Die zei ook, ja, als ik een harde set moet spelen bij een bepaalde band waar die in drumt. Dan weet ik gewoon, ik kan vooraf niet 10 bier gaan wegtikken. Nee. Want dan red ik het gewoon niet.
Ja.
Want we kennen ook de beelden en de drummers die dan van Motley Crue bijvoorbeeld. Die op het podium gewoon een fles Jack Daniels leeg drinkt.
Ja. Alle respect voor die. Dat kan ik niet.
Nee, want jij zegt, ik moet een banaantje nemen. Die persoonlijke verzorging die is er wel een beetje bijgekomen.
Ja. Ja, het komt ook, je wordt ook ouder en ja. Dat is nooit leuk om te zeggen, maar ja, dan is je lichaam moet gewoon iets meer recoveren dan dat het was op 18-jarige leeftijd. En ja, je weet gewoon ook steeds meer en je wil dit het liefst zo lang mogelijk doen en in zo'n goed mogelijke shape. Dus dan moet je daar ook, toch, ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik nooit een biertje drink.
Nee, maar...
Helemaal niet zelfs. Maar inderdaad, gewoon goed eten en sporten. Op warming up heb ik gedaan. Doe ik eigenlijk altijd voor die shows. Dat moet ook wel. Want als ik er koud in ga, dan sta ik al -10 achter voordat ik het eerste liedje heb afgetrapt.
Is die 2 uur voor een opname daar ook een beetje... Of die 2 uur voor een optreden daar ook een beetje... soort opwarming?
Ja, natuurlijk. Dat is het zeker wel. En wat heel lekker daarin is, dat je het ook echt even je kit weer even voelt op die plek met de sound ook natuurlijk. Ja. Dus dat helpt enorm. Ja, zeker.
Ja. Je zei het ook al, het loopt soms aan één stuk door. Er zijn heel veel extended versies, bijzondere intro's, tussenstukjes. Dat is ook... ook om het ritme er de hele tijd erin te houden. En soms vertraagt het ritme ook van de een op de andere tel. Of versnelt hij weer.
Ja.
Dat is best heftig. Zit dat met klik? Hoe werkt dat?
Nee. We spelen live niet met klik.
Zonder klik.
Komt ook omdat dus de show die wij met Jet Rebel spelen is echt 100% live. Dus alles wat je daar hoort of ziet is live. En dus niks loopt mee. En dus ook niet met klik. En dat is ook omdat we dus die vrijheid willen hebben om het ene moment... Nou, die switches waar jij dan over hebt, van dat we een song starten in een bepaald tempo en halverwege in één keer 20 bpm sneller gaan. En dat is de ene keer 20 bpm, de andere keer 30 en de andere keer ertussenin.
Ja.
Maar ook dus bijvoorbeeld dat songs op de ene avond veel sneller gespeeld worden dan de andere avond. Dus dat je echt vrij bent om te doen wat je op dat moment... En dan spreek ik nu alsof ik het beslis, maar dat is natuurlijk niet het geval. Dat doet Jelte en dat doen we met z'n allen. Hoe je een song wil spelen en hoe het moet klinken die avond. En ook daarin dus dat je de ene keer dat outro wel kan doen en de andere keer niet. En dat is allemaal ook gewoon kan cueën en kan beslissen op het moment zelf. En dat maakt het ook heel spannend om te spelen.
Ja.
En ik denk dat dat ook leuk is voor de mensen in het publiek. Ik weet niet of jij dat ervaren hebt, maar dat we spelen bij hem de hele tijd op dat randje. En het gebeurt ook echt wel eens een keertje dat we met z'n allen zo even naar beneden kukelen en om ons bek gaan. Maar ja, heel vaak niet. En dan lukt het ons. En dat is dan zo'n overwinning als dat dan weer lukt.
Ja, en als er dan een keertje op je bek gaat, dan is het ook alweer een bepaalde...
Dat is het risico. Ja, dat risico neem je en dat is en dat probeer je dan weer vervolgens zo muzikaal mogelijk op te lossen.
Ja.
Maar ja, het levert ook iets op, zeg maar. Dat risico nemen, dat levert ook, zeg maar, hetzelfde ding met sport. Als je om een reden dat risico neemt, levert het gave sportbeelden op. Mooi voetbal, weet je wel, wij spreken.
Ja, en het geeft misschien ook een soort gevoel waardoor je constant alert moet blijven. Je komt nooit in een soort routine terecht.
Nee, want dat is me ook wel eens overkomen afgelopen jaren. Dat je dan denkt van, oh, nu weet ik het wel. Dan geeft hij een cue en ja, dan ga je dus nat.
Ja, inderdaad. Dus het is constant opletten op wat hij precies doet. Jij zegt net, hij bepaalt het tempo, dat doen we met z'n allen. Maar jij als drummer, dat weten we allemaal. De drummer die is toch ook wel degene die de band bij elkaar houdt. Ja, wat je zelf ook al zei, maar ook degene die je tempo
Nee, zeker. Absoluut. Ik bedoelde gewoon meer te zeggen van als hij om een gegeven moment zin heeft om een avond een liedje echt veel sneller in te zetten, dan gebeurt het. En dan. Dus maar inderdaad. Maar als het over de songs gaat die dan normaal tussen aanhalingstekens worden gespeeld, dan bepaal je het gewoon allemaal met elkaar.
Ja. Hoe zit dat bij jou in je hoofd met die versnellingen en je weet waarschijnlijk wel waar ze moeten komen? Is het gewoon op gevoel? Een tandje erbij en dan hopen dat die op die 20 bpm zit. En als die op die 30 zit, ook goed.
Ja, dat precies dat.
Gewoon gevoel gaan en... Maar dan zet je hem ook wel eens een keer te snel in.
Ja, 100%. Ja. Oh ja, zeker. Ik ben helemaal niet zo'n... daarin dat ik altijd exacte tempo speel. Hoewel misschien sommige songs dan weer wel. Maar ik denk ook als je dus veel samenspeelt en dus die switch hebt gemaakt zonder erover na te denken wat het is, dan is dat gewoon ook zo. Het klinkt dan zo heel zweverig en bijna een beetje filosofisch, maar je bent dan op elkaar ingespeeld en je kunt die switch maken zonder dat je daarover na gaat denken. Het is gewoon, iedereen volgt en je bepaalt het dan gewoon samen.
Ja. De coördinatie die bij jou tussen alle vier de ledematen, die is ook vrij losgetrokken van elkaar. Heb je daar bepaalde oefeningen voor gedaan? Of?
Ja, heel veel. Ja, ik hou ook wel van coördinatieoefening. Vind ik echt super leuk om te doen. Omdat het gewoon zoiets is. Het is echt zo'n puzzel die je zelf gaat uitpluizen. En waarin je op een gegeven moment ook merkt dat je het kan. Muzikaliteit is veel moeilijker. Ik wil niet zeggen dat ik niet op muzikaliteit probeer te studeren. Maar daar zie je het resultaat vaak pas achteraf van. Weet je, dat je bij spreken 2 jaar verder bent en dan terug luistert naar hoe je iets 2 jaar geleden speelde. En denkt van, oh, dat doe ik nu veel beter, veel smaakvoller of wat dan ook. Maar coördinatie kan je heel snel meten. Hey, kan het of ik kan het niet.
Ja, en dus, dat kan je ook meer trainen.
Ja. Tenminste, laat ik het zo zeggen, je kunt het trainen, je kan het snel meten bij jezelf. Ja. En ik vind het dus ook leuk dat je dan sommige, dus dat je, kijk, coördinatie kun je natuurlijk eigenlijk, je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wil, dat zal nooit ophouden. Je kan levenslang alleen dat doen en nog steeds kan je oefeningen bedenken die je niet kan. Maar ik vind het juist leuk als je het kan koppelen aan iets van muziek. Dus bijvoorbeeld over nu Jet Rebel gesproken, we hebben een aantal songs. Dance Underneath the Sheets bijvoorbeeld is een song van hem waarin een drumloop zit, een 707 met een aantal percussiepartijen eroverheen. En ik vond het dus bijvoorbeeld een uitdaging om dus dan al die partijtjes te kunnen spelen. En je gaat gewoon eerst het een beetje uitschrijven. Of tenminste, dat deed ik. En kijken van, is het überhaupt mogelijk? Kan ik, weet je, zijn er niet meer dan 4 dingen tegelijkertijd? Want anders dan lukt
het
niet.
Houd het op. Ja.
Of je gaat het dan dus zo maken dat het wel lukt. En dan uiteindelijk dan vind je een manier om dat dan te doen. En dan, ja, dat voelt dan ook alweer als een kleine overwinning of zo. Dat je van, hey, tof, ik kan die drumpartij, het is die drumcomputerpartij, kan ik nu ook live spelen op live drums.
Ja. Wat zijn oefeningen die jij er dan voor hebt gedaan? Voor die coördinatie?
Ja, dus bijvoorbeeld je hebt zo'n boek, A New Breed. Nou, dat is zo'n boek waar heel veel coördinatieve oefeningen in staan. Ja, een heleboel denk ik. Ik denk dat ik echt een heleboel coördinatieve oefeningen doe. Ik dingen als een ostinaat, dus een basdrum, bassdrum, hi-hat patroon in de voet en daar overheen vrij kunnen spelen. Tot en met stick control. Dat is ook weer zo'n ander boek pakken waarbij je dan het over de drums gaat spelen. Dus dat is eigenlijk een snerderend boek wat je dan gaat, tenminste dat bedoel ik, dan gaat vertalen naar drums. Bijvoorbeeld dat je de rechterhand, dat altijd een bassdrum ook nog een keer erbij krijgt. En dat je de rechterhand op het back speelt en de linkerhand op snare. Ja, er zijn zoveel van die coördinatieve spelletjes die je kan doen. Dus ik denk dat ik dat we zouden het eens een keertje onder elkaar moeten zetten. Ja, wat er allemaal mogelijk is.
Nou, kunnen we misschien nog wel een losse oefenaflevering over maken.
Ja, dat is een goeie.
Je drum setup. Wat neem je mee naar een optreden?
Ja, dat verschilt eigenlijk. Ik heb thuis een aantal sets staan. En ik vind het leuk om bij elke artiest waarbij ik speel te kijken van wat past er nou. Ik hou sowieso wel ook van vintage drumsets. Dus ik heb een paar Slingerlands en ik heb een paar Ludwig sets. Oude, jaren 70, jaren 60. En ik heb ook bijvoorbeeld, dat is dan, mag je inmiddels ook onder vintage rekenen, in jaren 80 Yamaha Recording Custom. En dan nog een aantal andere sets. Ja, en ik kijk gewoon eigenlijk elke keer per artiest van wat past erbij. Welke mate, weet je, bijvoorbeeld bij Jelte bijvoorbeeld moet, hij zegt bijvoorbeeld, speel de snare zo hard als je kan. Dus had ik op een gegeven moment van, ja, ik kan dan wel een snare drum meenemen die het niet aan kan. Dus een bepaalde oude vette houten snare die maar tot een bepaald decibel, ja, natuurlijk kan je er altijd net zo hard op rammen, maar als de sound er dan niet uitkomt, ja, dan heeft het geen zin. Dus daar heb ik bijvoorbeeld echt gewoon gedacht, oké, dan koop ik een Black Beauty en leg ik ook nog een keer diecast hoops op, zodat het gewoon, ja, het kan niet harder dan dit. En nog steeds zegt hij dan soms harder, weet je wel, sla er doorheen. Dus dat soort dingen. Dus ik ga ook een beetje kijken per artiest wat kan, wat past, waar de klank het best tot zijn recht komt. En dan kijken of ik qua vellen een beetje kan variëren of qua tuning. Bijvoorbeeld voor die laatste tour met Jelte had ik dan een Slingerland. Had ik een 24 inch kick, 13, 16 tom en floor. En dan had ik een 18 inch floor, maar die had ik dan eigenlijk als een, dus zonder ondervel en dan als een kick gestemd. Dus ik had een kickvelder opgelegd en nog echt gedempt. En daaronder dan ook echt zo'n kick mic erin. Ja. Zodat het een soort van een kick was die je met je handen of met je stokken bespeelde. En dan de tom en de floor had ik dan juist dan weer vrij hoog gestemd. Dus dat die 13 en de 16 als een, ja, 12 en een 14 klonken. Dus wat het opleverde was dat ik en er makkelijker op speelde, omdat het hoger gestemd was, strakker gespannen en daardoor makkelijker speelbaar was. Maar nog steeds een dikke sound had. En ja, en qua cymbals net zo. Het is dan gewoon altijd een beetje kijken van wat past. En soms vind ik het ook leuk om dan daarin weer iets anders mee te nemen. Dan heb je bij wijze van spreken een bekken of een snedderum gekocht. En dan ga je die een keertje inzetten bij die artiest en kijken of het werkt. En het is heel leuk om daar ook over te praten met artiesten. Het is bijvoorbeeld voor een tour bellen Jelte en ik elkaar altijd op om te praten over de drumsound van die tour. En wel meerdere keren soms. En dan soms komt hij aan, hij heeft in het verleden heeft hij maar ook een keer voor blok gezet. Wat op een hele goede manier uitpakte van, hey, kijk, ik wil graag dat je koebellen en timbalen integreert in je setup. En een paar jaar later zei hij, ik wil dat je... Het lijkt me tof als je een dubbele bass integreert. En ik zou, ja, dubbele bass is niet als een extra trommel. Dat is ook een techniek die ik niet ken en moet doen. Maar toch dan daarvoor gaan oefenen. En dan voor een paar liedjes dat in kunnen zetten.
Ja,
ja, dus het is superleuk. En ik weet zeker dat elke artiest... Ik bedoel, iedereen geeft om zijn eigen product. En een onderdeel daarvan is de drums. En een onderdeel van de drums is... Welke spullen. Dus iedereen vindt het gaaf, denk ik, om daarover te praten en mee te denken en zijn mening te geven.
Ja, ja, ja. Nee, zeker. Ja. En dat blijft toch ook een beetje het lekkere nerden.
Ja, toch?
Ja, ja. Dat is tof. En zeker ook met een artiest als Jelte, die zelf ook drumt, weet wat hij wil in, exact, dat opzicht.
Ja,
ja, daar kan je goed mee sparren, lijkt me ook.
Zeker weten, ja.
Ja. Nog een nummer die ik even door wil nemen van Jet is Waiting for the Weekend. Omdat het ook zo'n enorme knijter is. En daarbij, het wisselt tussen extreem uithalen en, nou ja, ietsjes meer normaal spelen, om het zo maar te zeggen. Ja, ik weet niet of het floortom is. Er zit geen height in.
Ja, dit is floor. Je moet er zelf ook even nadenken. Dit hebben we live in, of live, dit hebben we als met z'n drieën in Wisseloord ingespeeld. Als live, ja, nee, dit is geen live, maar we hebben het zeg maar met z'n drieën tegelijkertijd ingespeeld.
Ja.
En dit was dit is denk ik 4, 5 jaar geleden. Toen gingen we voor het eerst trio.
Oh ja.
Of in ieder geval, dat is niet waar, want Jelte is al een keer eerder trio gegaan met Kees en Xander. Maar met mij erbij als drummer. Ja, dus dit mocht echt even die ruige rock vibe hebben. En het was super gaaf om dit in te spelen, ja.
Tof.
We gingen dit echt tot diep in. We hebben dit echt, ik denk dat we deze, een aantal van die tracks hebben al 30 keer achter elkaar gespeeld. Tot we de juiste vibe hadden.
Ja, tot diep in de nacht.
Ja, want dit is leuk. Ja, want dit ging inderdaad echt tot 3 uur 's nachts door. En het was ook leuk. Deze plaat hebben we zonder klik ingespeeld.
Oh,
ja, dat gebeurt natuurlijk ook niet zo vaak meer. Dus, en dat kon dus ook alleen, of niet alleen, maar dat kon omdat we dus het ook live met z'n drieën inspeelden tegelijkertijd. Dus we konden helemaal die feel en dingen vangen.
Ja, word je er een betere drummer van als het 3 uur 's nachts is?
Nou, weet ik niet. Verschil denk ik per drummer, maar nou, ik niet denk ik.
Nee, er komt natuurlijk wel een bepaalde soort sfeer en energie bij kijken, een soort van.
Ja.
Misschien niet als je het al 40 keer gedaan hebt.
Nou ja, nee. Nee, maar ja, het is ook op een gegeven moment, dat is ook een beetje de charme. Je belandt op een gegeven moment in zo'n loop en je duikt er heel diep in.
Ja.
En dan soms dan kan het juist iets heel goeds opleveren. En soms dan ga je er te diep in en dan luister je de volgende ochtend terug en denk je, nee, we zijn er helemaal langs geschoten, weet je wel. Ja.
Tot zo laat voor niks opgeleverd.
Ja, maar goed, ja, het is wel leuk. Goed voor de podcast, voor het verhaal. Nee. Ja.
En die crash die er dan in zit, die is ook gewoon hard. Speel je die op een bepaalde manier? Want je wil hem wel vol rammen, maar ja.
Dit is een ride volgens mij zelfs.
Oh, je pakt ze zelfs op de ride?
Ik had toen voor deze, volgens mij, als ik goed herinner, had ik een 70 Slingerland kit voor deze opnames en een 15-inch Constantinople Hi-Hat en een 20-inch Bounce Ride als crash en een 22-inch Renaissance Ride als ride.
Oké, okay. Dus je gebruikt een 20-inch ride
als crash.
Ja. En een 22-inch ride wel als ride.
Ja, en ook als crash.
En ook als crash.
Ja, als het even uitkomt wel.
Waarom die 20-inch dan pakken als...
Dat werkte toen heel goed. Voor die trio tour werkte die cymbals heel goed of zo.
Ja, want je wil ze niet te hoog hebben. Zeg maar een 16-inch. Ja, nee, een 16-inch crash. Daarmee je kan dit ook op een 16-inch crash spelen.
Ja,
alleen dan wordt de sound hoog van die crash natuurlijk.
Ja, en ook, ik weet nog, weet jij nog wat je eerste backends waren? Weet je dat?
Ja, mijn eerste, dat was een Souplik. En mijn tweede, dat was echt, ik had echt zo'n basic stack drumstelletje als eerste. En dat was echt, die crashes waren echt gemaakt van een Souplik. Zo leek het dat ze begonnen krom te trekken op een gegeven moment. Maar toen op een gegeven moment heb ik een Zildjian, één zo'n Zildjian pakket.
ZBT.
Ja, denk het wel.
Die had ik ook.
Ja.
En ik weet, want ik wilde
volgens
bijna...
Volgens mij 12, 14 en 16.
Ja, exact. Ja. Nou, die 14 heb ik dus echt binnen 1 maand kapot geslagen.
Ja, ik heb hem ook teruggestuurd.
Ja. Ja, maar het kon natuurlijk ook. Je wil dan, en natuurlijk als puber heb je waarschijnlijk nog niet de goede techniek om op de bek te rammen. Nee. Maar ja, goed. Maar het is ook natuurlijk, je wil een sound uithalen die er gewoon niet in zit. En dat is natuurlijk ook de hele tijd... En vooral ook met zijn trio. Als je een bekken wil laten vullen en je wil dat uit zo'n... Ik wil niet zeggen dat er geen 16-inch cymbals zijn die het niet hebben, hoor. Maar voor mij zit dat dan een beetje in iets grotere bekkens die dan ook echt die heaviness en dat gewicht en die sound aankunnen of zo.
Ja.
En ik hou gewoon daarin, denk ik. Misschien is dat nog overgebleven uit de jazzopleiding. Gewoon die grote cymbals.
Die grote en dan gezandstraald en dat soort dingetjes.
Ja, ja. Ja. Hoe obscuurder, hoe beter.
Ja, exact. En dan klinkt ze ook een beetje lekker laag.
Ja,
goed. Mooi. Jet Rebel. Heerlijk om naar te luisteren. Volgens mij ook lekker om te kunnen drummen.
Ja, absoluut.
Een andere artiest waar jij voor drumt, dat is Karsu. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Maar eens even luisteren.
Yes.
Ja, is toch wel weer
iets heel anders.
Anders, hè?
Ja, maar dat is ook dat vind ik ook leuk eraan, dat het iets heel anders is.
Ja, er zit nog steeds die groove in, inderdaad.
Ja.
Dat zit erin, maar het is een stuk trager. Af en toe ook wel weer wat elektrisch wat erin zit met Kom Dansen. Ja. Een nieuwe van er, of redelijk nieuwe.
Ja, absoluut.
Maar het verschil is groot.
Ja,
dat
absoluut.
Is eigenlijk...
Het verschil is heel... Ja, absoluut. Ja.
Ja. Hoe is dit gegaan?
Eerste keer dat ik bij haar ben komen spelen was in 2013 volgens mij. Toen moest ik Benjamin Rijlander speelde toen bij haar. En ik moest een keer invallen voor hem. En zij heeft en had altijd in Nederland shows, maar ook in Turkije.
Ja.
Want zij heeft Turks, zij is Turks, ook Turks kom af.
Ja, zingt ook,
zingt ook in het Turks. Dus we gaan ook vaak naar Turkije toe om daar shows te spelen. En zij is mega populair daar. Dus we spelen echt super grote zalen. En het, bovendien zijn, is het Turkse publiek echt fantastisch. Het is echt ongelooflijk. Soms hoor je dat ook wel eens. Dat mensen bijvoorbeeld klagen over het Nederlandse publiek. Over dat ze praten. Of dat ze luidruchtig zijn. Of niet. Juist. En dan niet op de goede manier. Dat ze, weet je wel, niet veel aandacht hebben voor de muzikanten. En dat dat dan bijvoorbeeld in Duitsland of België beter is. Maar ja, ik weet het uit Turkije. Turkije is. Turken zijn echt waanzinnig leuke mensen om voor te spelen. Geven alles. En zijn super enthousiast. En ja, die gaan er echt helemaal voor. Dus dat is echt altijd een feest om daar te zijn en te mogen spelen.
Hoe ziet een optreden met haar eruit? Anders dan bij Jelte? Met
korter.
Korter, ja, oké. Ja.
Stuk korter met klik, inderdaad. We spelen bij haar een aantal songs wel met backing track.
Ja.
Andere sound natuurlijk. Ja. Andere band ook.
Ja. Ander drumstijl?
Ja, ander drumstijl. Veel meer wat flashier, zeg maar. Dus waar het vintage is daar wat meer ingeruild voor echt een popkit. Dus het mag daar qua cymbals net wel weer wat kleiner zijn en gewoon normale maat crashes, om het zo maar te zeggen. En SPD zit erbij. Ja, dat is een beetje het verschil, gewoon puur technisch gezien. En natuurlijk qua hoe je het speelt en wat voor dingen je moet spelen, is dat ook weer heel anders.
Ja.
Wat heel tof is bij haar, omdat we ook een aantal Turkse, we spelen, het zijn eigenlijk traditionele songs, maar die spelen natuurlijk op onze eigen manier. Maar daarin proberen we toch ook wel weer dat traditionele partijtje of dat gevoel of gewoon die herkenbaarheid aan terug te geven. Dus ik heb ook voor bepaalde beats echt ook weer eventjes moeten uitpluizen, moeten zoeken wat ik daar moest spelen en hoe ik dat moest doen. En dan, ja, dat is ook heel leuk. Dat is echt gaaf als dat dan ook weer lukt.
Ja, en waarbij Jelte zegt nog harder, nog harder, nog harder. Nee, is het bij haar soms misschien nog zachter?
Ja, nou, ik moet zeggen, ik hoef me niet echt in te houden bij hoor. Dat is wel echt heel lekker.
Maar soms een rimklik en dat soort dingen.
Ja, zeker. Maar het is, het is gewoon niet zo. Het is daarin ook wat meer dienend spelen ook.
Oh ja.
Waar je misschien bij sommige bands soms echt op de, niet per se qua drukheid, maar gewoon op de voorgrond mag treden van hier ben ik en dit is de drumpart, is zij natuurlijk ook echt de artiest. En dat is bij Jelte net zo hoor, maar meer gewoon van is het wat meer echt ondersteunend ook aan haar. Maar wat heel tof is bijvoorbeeld bij haar is dat we spelen nu sinds twee jaar volgens mij met speel ik als drummer met percussie en dat is super gaaf. Ja, dus echt met een percussionist spelen is helemaal te gek. Omdat je dan bepaalde dingen wel of juist niet moet doen. Omdat je elkaar niet in de weg moet zitten. En die communicatie tussen drummer en percussionist. Ik had het nog eerlijk gezegd niet zo heel vaak gedaan. Maar het is echt super gaaf om te doen. Echt.
En wat houdt de percussie in? Wat voor instrumenten heeft hij?
Steven Brissett is dat op dit moment. En die heeft van conga's, timbales, chimba heeft hij. Even kijken, ja, hij heeft een aantal stekjes, hij heeft dus een klepstek. Echt eigenlijk alles wat je van percussie zou willen of zou kunnen bedenken, heeft hij wel in zijn setup staan. Ja.
Ja, maar dan wil jij hem inderdaad niet in de weg zitten qua sound. Als hij die klepstek gebruikt, betekent dat jij misschien minder gebruik kan maken van je open hi-hat. Of dat
precies. Of juist dan soms dat je, ik bedoel, soms kan het ook de lol erin zitten dat je juist wel ook een klepstek op en het dubbelt, maar of juist dus helemaal iets anders doet. Ja, dus om te zorgen dat het echt een complementair partij is op die drumpartij, in plaats van dat het door elkaar gaat en dat het eigenlijk niet samenhangend is.
En dat is dan wel weer improvisatie.
Ja, en ook gewoon veel doen. En ook dat is denk ik ook, vind ik ook altijd wel interessant. Echt over praten. En dit geldt niet alleen in dit geval over de percussiepartij. Maar bijvoorbeeld met Xander heb ik ook in de auto zoveel gepraat over onze rol als bassist en drummer. En dat kan je ook met je gitarist of ook met je zanger, zangeres. Wat dan ook, zeg maar. Het is denk ik zo. Soms dan vergeet je dat je het erover kan hebben met elkaar. Weet je, van en dus ook kan zeggen van ik voelde deze vandaag niet. Of ik was een beetje onzeker hierover. Wat gebeurde er eigenlijk? En zonder dat je meteen een aanval hoeft te plaatsen. Want het is natuurlijk het start vaak vanuit een eigen onzekerheid.
Ja.
En daar dus eerlijk over kan zijn. En ook het met elkaar kan bespreken. Zodat je de volgende keer dat je samen met elkaar op het podium staat, het hopelijk beter kan doen.
Maar dat is ook, je zei voordat we gingen opnemen, dat je vaak met Xander naar een gig toe rijdt.
Ja.
Dat is echt wat je dan na een optreden kan hebben. Of voor een optreden neem je even iets door. Of na een optreden evalueer je.
Ja. Ja.
Ja, gewoon praten.
Ja, dus gewoon praten inderdaad. En dus niet alleen van, oh, wat was het gaaf. En weet je wel, ja, dit was helemaal te gek. En dat ook natuurlijk. Maar ook dus eventjes de dingen die je lastiger vindt.
Ja, en dat kan je dus ook doen met iemand die percussie speelt. En,
ja, tenminste, ja. Dat probeer ik wel te doen, weet je wel. Gewoon ook gewoon daarin eerlijk zijn en daarin ook gewoon vragen van, hey, hoe voelt dit voor jou? En ja, als ik dit doe, zit ik jou dan in de weg? Of denk je dat ik nog, mis je nog iets, weet je wel, van dat soort dingen. Want uiteindelijk tenminste, of je nou muzikant bent of in een ander beroep, lijkt het mij leuk om je hele leven steeds een beetje beter te worden.
Ja.
En dat doe je denk ik op die manier.
En heeft hij een drumachtergrond?
Nee, in dit geval niet.
Nee.
Maar een waanzinnige percussionist. En hij speelt het snot voor mijn ogen, zeg maar. En hij laat me alle hoeken van de kamer zien wat betreft gave patroontjes die hij dan weer weet over.
Dat is toch weer anders, hè?
Ja. Ja. Ja, dus dat is echt te gek.
Ja, gaaf.
Ja.
Thanks voor je komst.
Graag gedaan. Ik vond het superleuk om over dit soort dingen te praten. En je hebt gave vragen voorbereid.
Ja, graag gedaan. Maar jij vooral, dank voor je komst. En veel succes ook met Jelte en met Carson.
Thanks. Dankjewel.